Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Luister jij al naar de podcast Co en Zo? Ik ben Rick Paul van Mulligen.
Ik ben Nina de Lacroix. En samen met jouw man René voeden wij 2 kinderen op in 2 huizen.
Co-ouderschap. We hebben het over alles wat je daarin tegenkomt.
Maar ook over de juice tijdens onze kinderloze dagen. Want die heb je ook in het co-ouderschap.
Een podcast voor alle ouders in alle vormen. Maar ook voor alle mensen zonder kinderen. Zijn we eerlijk, heerlijk herkenbaar.
Dus luister naar Co en Zo in je favoriete podcast-app.
Welkom bij de 151ste aflevering van de Echt Gebeurd podcast, waarin mensen waar gebeurde verhalen vertellen die ze zelf hebben meegemaakt. Deze week laten we het verhaal horen van Jouws Müller. Het thema was oorlog en vrede.
Ik was begin 20 toen ik op de redactie van NRC Handelsblad werkte. En ik zat een beetje verscholen tussen wat stoffige kamerplanten. Kantoorplanten en daar kwam in één keer de hoofdredacteur naar me toe. En ik dacht, oh jee, ik heb iets fout gedaan. Heb je zoveelste DT-fout? En hij zei, ja, je hebt het misschien al gehoord, maar Nederland gaat naar Afghanistan toe. En we hebben eigenlijk ook iemand nodig die daar verslag van gaat doen. En we hebben er lang over nagedacht. En jij lijkt onze echt de perfecte kandidaat. Ik hoorde later pas hoe dat echt ging. Ze hadden eerst de ervaren Irak-verslaggever gevraagd, maar die zei, ja, ik heb net kinderen gekregen, ik ga niet. Ze hadden de oude Bosnië-verslaggever gevraagd, die zei, ja, ik heb dit nu al zo vaak gedaan, ik ga niet nog een keer. Kortom, toen ze eigenlijk de hele redactie gevraagd hadden, toen kwam de hoofdredacteur dus bij mij uit. Hij dacht, nou ja, dat is wel een mooi avontuur, ik ben niet heel gauw bang voor spinnen, een heel klein beetje, maar niet voor oorlog, dacht ik. Dus ik denk, ik ga daar gewoon naartoe, het lijkt me een mooi avontuur, ik ga dat gewoon doen. En dus de eerste reis was nog met de minister mee en het was allemaal heel braaf. Want ja, niemand gaat de minister aanvallen natuurlijk, dacht ik. Dat is al goed beveiligd. En de tweede keer ging ik alweer een stapje verder. Ik ging samen met de Nederlandse militairen op stap in Uruzgan. En er kwam een derde reis en er kwam een vierde reis. En zo ging het een aantal jaar door. En ongemerkt nam ik eigenlijk steeds meer een hoger risico. Ik dacht, ja, we zitten hier te vechten tegen een Taliban die ik nog nooit gezien heb. Die mij nog nooit heeft aangevallen. Dus ja, ze zullen gerust wel een keer een gevecht aangaan met die baarden. Maar als ik meega, dan gaan ze altijd weg. Dus dat vond ik een veilig gevoel. Ik denk dat het de 8e reis was. Toen ik toch daar een heel klein beetje van moest terugkomen. En op de achtergrond speelde nog iets anders. Mijn moeder was ook ziek geworden. Ze had kanker. En ik moest ook altijd beloven dus dat ik nooit al te gevaarlijke dingen ging doen. Het leek me ook niet zo'n goed idee. Want ik, ja, ze is dan ziek en dan zit ze thuis. En dan ging ik allerlei levensgevaarlijke toestanden daar doen. Dus ik vertelde altijd maar dat ik een beetje ging schrijven over de kantine op het kamp. En hoe de toiletten werden gereinigd. En hoe het eten dan op het kamp kwam. En de thuisfront en zo. Maar ja, ondertussen ging ik natuurlijk toch wel steeds meer en vaker naar buiten toe. En ik kan me ook nog herinneren dat ik een keer belde naar huis. Het ging ook meestal via een satelliettelefoon. En op dat moment net ging er een alarm af en gingen alle helikopters in de lucht. Dus ik had net mijn moeder aan de lijn. Het was gelukt om verbinding te leggen. Dat ging ook niet altijd even soepel. Ik zei, hey mam, niks aan de hand hier. Taliban is weer helemaal weg en nergens iets aan de hand. En op dat moment gingen die helikopters dus de lucht in. Dus moeder zei meteen, wat is dit dan, wat is dit dan, wat is dit dan? En zei, ik weet het, ik wou natuurlijk zeggen, ik weet het ook niet. Maar zei, het is gewoon oefening, doen ze iedere dag hier, niks aan de hand, niks aan de hand. En op de 7e reis ging ik mee met de mariniers in een bepaalde vallei. Die hadden daar een combat outpost gebouwd, zo dicht mogelijk bij de Taliban, om ze het echt moeilijk te maken. En ik dacht, nou, ik heb nog altijd die Taliban niet gezien, dus ja, hier zullen ze ook wel niet komen. Ondanks het feit dat ze ongeveer er tegenaan gebouwd hebben, die combat outpost. Ik probeer het gewoon. Dus ik zit daar een paar weken op die combat outpost en ik schrijf mijn verhalen daarvoor voor de krant. En op een dag zeiden ze, nou, we gaan nu echt diep de vallei in en wil je mee? Ik dacht, nou, ze gaan toch altijd weg als ik er ben, dus ik ga gewoon mee. Waarom niet? En om 2:00 ochtends moesten we verzamelen. Ik had niet zo goed geslapen. Dat kwam er eigenlijk ook omdat een uur eerder in de nacht kwam er nog een marinier naar me toe. En die zei, ja, niet om het een of het ander, maar wil je toch even uitleggen hoe je bij jezelf een tourniquet moet leggen? En ik dacht nog aan zo'n draaipaaltje bij een kantoor of zo. Maar een tourniquet bleek ook iets heel anders te betekenen. Daar kwam ik toen achter dat het een soort van draaiding wat je op je arm of je been kunt bevestigen. Op het moment dat hij eraf vliegt, dan bloed je niet helemaal dood. Dus ik dacht, nou ja, dat kan geen kwaad om dat te doen. Dus ik zat al een beetje te draaien. En ik dacht, nou, dat zit straks zo. Maar goed, dus ik bevestigde dat aan een scherfvest. Dat had ik aan en ik kreeg ook een helm mee. En om 2:00 ochtends gingen wij te voet daar een vallei in. En we lopen en we lopen en het is donker. En ik struikel over hompen aarde en geulen. En na een aantal uur lopen komen we aan bij die vallei. En de groep, ik denk dat we met 50 militairen waren, die splitste zich op. Een man of 10 ging op een heuvel zitten, een overwatch heet dat. En die andere groep die ging de vallei in om wapens te gaan zoeken daar. En ze zeiden nog tegen mij, nou, joh, ga jij nou maar even op die heuvel zitten, want dat is altijd veilig. Ze gaan nooit die heuvel aanvallen, dat doen ze altijd in de vallei waar wij als militairen minder overzicht hebben. Tussen alle struiken en huizen en zo. Ik zei, ja, is goed, ga wel op die vallei, ik ga wel op die berg zitten. En ik sta daar, de zon komt op, achter de Hindu Kush, dat zijn de uitlopers van de Himalaya. Hele ruige, kartelerige bergen. En dus het licht komt de vallei in. En ik zie daar leemhuizen. Ik zie vrouwen in burka uit die leemhuizen komen. Die hebben kinderen op hun handen zitten. Wiegen ze een beetje mee. En mannen beginnen thee te drinken. Een beetje met elkaar te keuvelen. Ze halen het pas geoogste graan van de velden af. Ik dacht, nou, dat is best wel geriefelijk hier. Ja, ik zou dus op vakantie kunnen. En opnieuw die Taliban, ja, het is allemaal weer een beetje overdreven hier in dit gebied. Maar er was wel iets raars aan de hand, want de militairen vertelden dat ze daar al eerder waren geweest en dat ze altijd thee kregen aangeboden op die heuvel. Maar dit keer was er geen thee. En af en toe keek de bevolking een beetje schichtig naar ons, maar gingen ze weer door met hun normale werkzaamheden. En het wordt warm, de zon kruipt hoger aan de hemel. En we beginnen aan ons ontbijtje, crackers, een beetje ranzige paté of wat het ook was. En het wordt warm en de commandant zegt, nou, volgens mij gaat het allemaal wel oké hier. Je kunt de helm wel afzetten, want het scheelt namelijk weer zweet en water en we hebben niet heel erg veel mee. Ik zet de helm af, leg dat ding naast me neer. En op dat moment begin ik wat militairen te interviewen en denk, nou, ik heb toch een mooi vak hier, zeg. Het gaat allemaal soepel. En in één keer zien we 3 mannen in spierwitte gewaden door dat dorp lopen. Dat dorp is arm, iedereen ziet er heel vies en schaal uit. En die witte gewaden die gaan langs de deuren en die kloppen bij iedereen aan. En de militair grapt dus een soort van wijkwacht of zo. Dan gaan alle deuren langs en er gebeurt verder weer niks. Ik denk, nou, het zal wel. En op dat moment, in één keer uit het niets, 50 meter voor ons ritselt er wat. Maar weer trekken de mensen weg. En in één keer trekt het hele dorp weg. Als op een soort mysterieus commando gaat iedereen naar één bepaalde plek. Helemaal aan de rand van de vallei. En de militair zegt, goh, dat is vast een heel gaaf vet feest of zo. Wij worden niet voor zijn uitgenodigd. Zo gaat het altijd hier in dit kutland. Ik denk, nou oké, ik ben benieuwd. En in één keer zitten we daar alleen in die vallei. En er komt nog een bericht binnen via het hoofdkamp. Daar luisteren ze de Taliban af. En daar blijkt dat de ene Taliban tegen de ander zei, dat is een slechte grap dit bijna, maar die zei, er is werk aan de winkel. En die komt dan zeggen, werk aan de winkel? Niemand werkt hier en bovendien, er is geen winkel. Dus wat is het probleem hier? Wat gaat er gebeuren? Nou ja, het zal weer onzin zijn. Het zal weer een verkapte, verkeerde vertaling zijn dat ze moeten gaan werken aan een winkel of zoiets. Het zal wel. En uit het niets hoor ik het karakteristieke geluid van een AK-47. En voor mij, ik denk anderhalve meter voor mij, zie ik een rij steentjes opspatten. En ik heb geen idee wat er gebeurt op dat moment. Ik was op dat moment niet militair getraind. Dus het enige wat ik doe is een soort schildpad maken. En ik maak me zo klein mogelijk in de hoop dat de militairen het wel even zouden oplossen voor mij. En die beginnen met elkaar te roepen, te schreeuwen, sector dit en locatie daar. En het bleek dat ze 50 meter voor ons aan de heuvelrug zaten. Vlak bij de vallei. Hadden 3 man in witte gewaden het vuur op ons geopend. En ik probeer mijn helm te grijpen. Maar ik zie die helm niet meer. Ik kan die helm niet meer vinden. En in de stress die er ontstaat, heeft een militair per ongeluk mijn helm op. En dat had ik wel graag op willen hebben eigenlijk op dat moment. Maar hij was kwijt. En ik vond het ook heel knap, want die militairen zien dus meteen waar dat vuur vandaan kwam. Ik had op dat moment nog steeds geen idee. Achter me, voor me, links van me, rechts van me, kwamen ze achter de heuvel, waren omsingeld. Totale onwetendheid eigenlijk. En dat vuurgevecht dat gaat door en een 3 kwartier lang wordt er heen en weer geschoten. Totdat er helikoptersteun wordt ingeroepen. En de helikopters die komen aanvliegen en de Taliban is daar bang voor. Want die kunnen ongeveer door muren heen kijken. En als ze niet doorheen kunnen kijken, dan kunnen ze er wel doorheen schieten. Dus die Taliban die druipt iets af, die trekt zich terug. Maar ze komen weer terug en ze blijven schieten. En ik voel in één keer stekende pijn in mijn kuit. Oh, ik ben geraakt. Maar ik zie verder geen bloed. En hoe kan het nou? En het bleek dus dat een militair zijn loop van zijn geweer op mijn kuit had gelegd. En dat was warm geworden. Dat was door mijn broek heen gebrand. En ik dacht dus dat ik mijn been was geraakt. Op dat moment voelde ik helemaal niet het verschil tussen een klein krampje en een heftige pijn. Ik snapte het allemaal niet meer zo goed. En ik hoor een militair zeggen, kom hierin, kruip verder. Dus zonder helm kruip ik over die heuvel heen, tot ik uit het schotsveld probeerde te komen. En ik ben aan het kruipen. Als een klein schildpadje ga ik daar over die rotsige bodem heen. Langzaam maar zeker voorwaarts. Terwijl er nog steeds wordt geschoten. En in één keer komt daar een gigantische spinachtige schorpioen uit een holletje. En die komt recht op mij af. En ik denk, ja, ik moet toch die berg over. Maar die schorpioen, kan iemand die schorpioen weghalen? Dus ik vraag aan die militair, hey, hallo, er zit hier een schorpioen. En dus zei, ja, gast, is dit nou waar je zorgen om moet maken? Dood die schorpioen, doe er wat mee. Ja, dat is toch een schorpioen, mensen. En hij lijkt ook op een spin, dus ik weet niet wat het is. En dat beest, dat komt dichterbij. Hij kruipt dichterbij. En de spin of de schorpioen of de combinatie van die twee kijken mij aan. En ik probeer hem echt in te fluisteren van naar links. Dat is blijkbaar de weg in Afghanistan om weg te gaan. Je moet naar links. Dus die schorpioen, die gaat naar links. De mensen luisteren goed in Afghanistan. Beesten ook. En dat beest, dat dwaalt af. En ik weet mezelf over de heuvel te brengen in veiligheid. En die Apaches blijven cirkelen. En in één keer zien we daar 3 mensen uit dat dorp lopen. In wat ooit witte gewaden waren, maar zonder wapens. Dus die helikopterpiloten die vragen van, ja, zijn dit ze? En ik hoor die militairen met elkaar overleggen en ik zie ze twijfelen. Ik denk, ja, dat zouden ze kunnen zijn, maar ze hebben geen wapens meer. Dus die helikopterpiloot die vraagt, moeten we aanvallen? Moeten we ze beschieten? En het enige wat ik dacht van, nou, gooi er maar gewoon een heel groot bommentapijt overheen. Dat hele dorp van links naar rechts gewoon opblazen. En ik betrapte me op dat ik daarvoor allerlei hele slimme stukjes had geschreven over burgerdoden en militairen die te veel geweld gebruiken. En dat kan allemaal niet. Totdat ik er zelf in zat En ongeveer, als je mij de radio had gegeven, het grootste bommentapijt sinds de Tweede Wereldoorlog had aangevraagd om dat dorp in as te leggen. Dat gebeurde gelukkig niet, want ik had godzijdank geen radio. Maar ze trekken de vallei uit en we zijn enigszins veilig. En we komen terug op het kamp. En daar slaan we elkaar op de schouder. Van, Jezus man, we zijn er bijna geweest. Niemand is gewond, we hebben het allemaal gehaald. En een enorme adrenaline maakt zich van ons meester. Het ontsnapt. En de commandant komt naar ons toe met blikjes cola. Die waren op rantsoen. Dus we mochten echt, dat was heel speciaal. En we komen op verhaal. En ik denk ineens, ja, ik moet ook natuurlijk wel de krant even bellen. Want het is ook wel echt een verhaal voor de krant. Dus ik bel mijn chef op via die satelliettelefoon. Die zegt, ja, ben je in orde? Gaat alles goed? Ik zeg, ja, het gaat prima. Ik tik het verhaal wel eventjes. En ik ga achter de laptop zitten en mijn vingers verkrampen. Ik kon gewoon niet typen. Het is een soort adrenaline die zich nestelt in je en die zich niet zomaar laat gaan. En in plaats daarvan sta ik de hele nacht over te geven. Maar ik had wel een deadline afgesproken. Dat is niet zo slim als therapeutisch gezien, denk ik. Maar goed, die deadline die was er. Dus een paar uur voordat die deadline was, ben ik gaan typen. En toen ging het ineens toch wel. En ik had een stuk verstuurd naar de krant. En de krant zei, ja, er is plek op de volpagina. Want hoe vaak maak je het mee dat je beschoten wordt? En dat is een mooi verhaal. Ja, dat is een mooi verhaal. En de krant gaat naar de drukker. En in één keer denk ik, shit, mijn moeder. Mijn moeder. Hoe komt dit over als ik alleen maar stukjes schrijf over de keuken en de logistiek en in één keer dit? Dus ik grijp die satelliettelefoon en ik bereid ze voor. Ik zeg, mam, pap ook. Er staat een stukje in de krant vanmiddag wat een beetje afwijkt van wat jullie eerder hebben gelezen. En niet veel later, een paar dagen later, had ik opnieuw moeder aan de lijn. Die zei, ik verbied je om nog een keer dit soort dingen te doen en je komt nu terug. Oké. Ik ga alweer terug. Dus ik vloog terug naar Nederland. En niet heel veel later overleed mijn moeder ook. En ik kreeg een nieuwe plek op de krant. Ik moest naar Den Haag. En ik trok een pak aan. Ik liep daar door de wandelgangen van Den Haag. En het was saai. Het was zo ontzettend saai. En ik dacht, ik wil toch weer een beetje die adrenaline terug. Dat is toch iets wat verslavend is eigenlijk. En ik had ook niet meer, nou ja, ik hoefde niet meer naar huis te bellen om verkeerde verhalen te vertellen. Dus het was in zekere zin raar genoeg ook een soort van bevrijding. En niet heel veel later heb ik me aangemeld bij de Koninklijke Landmacht, waar ik nu officier ben. Ja. Dank je wel.
Je luisterde naar het verhaal van Jouws Muller. Echt Gebeurd wordt iedere derde zondag van de maand opgenomen in Toemler, onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Komende zondag, 17 december, is het thema Familie duurt het langst. Helaas is Toemler die middag uitverkocht. In volkomen ongerelateerd nieuws, op 15 januari presenteren wij alweer ons tweede gala in de Kleine Comedie. En daar zijn nog wel enkele kaarten voor beschikbaar. Wil je erbij zijn of heb je interesse om een verhaal bij ons te komen vertellen? Ga dan naar echtgebeurd.net voor meer informatie. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen, Micha Wertheim, Rosa van Toledo en ikzelf, Maarten Westerveen. De techniek is in handen van Nicolaas Vrijman en Gijsbert van der Wal. Tot de volgende keer. En als je nou toevallig in Afghanistan op bezoek bent, zorg er dan voor dat je thee aangeboden krijgt.